Laten we eens gaan naar Jesaja hoofdstuk 53. Als we dat gelezen hebben, dan hoop ik met u een tijd van gebed te besteden. En ik had Jesaja 43. Ik heb daar één vers bij staan in het schema, maar ik wil vanochtend gewoon wat meer met u lezen uit dit hoofdstuk. Te beginnen bij vers 9 en ik lees met mijn verontschuldigingen uit de NBG. Dat is de enige Bijbel die ik hier voor mij heb liggen. Mag de Heer zijn woord zegenen tot onze harten. En het begint als volgt, Jesaja 43 vers 9. Alle volken zullen samen vergaderd en de naties hebben zich verzameld. Alle volken zijn samen vergaderd en de naties hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet het verleden horen? Wel, laten zij hun getuigen voortbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het horen en zeggen, het is waarheid. En dan spreekt de Heer naar Israël. Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen en mijn knecht die ik verkoren heb, opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. En buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doe horen. Ben geen vreemde onder u. Gij toch, zijt mijn getuige, luidt het woord des Heren. En ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde. En niemand redt uit mijn hand. Ik werk. En wie zal het keren? Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Om uw het wil zend ik iemand naar Babel. En doe ik al de Galdeën als vluchtelingen afdalen naar de schepen waarover zij jubelen. Ik, Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. Zo zegt de Heere, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren. Die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmachten en helden, tezamen liggen ze neder. Ze staan niet meer op. Ze zijn uitgeblust, als een vlaspit uitgedoofd. Want denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet wat op oudstijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. En zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het gedierte van het veld zal mij eren, jakhalzen en struizen, want ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis, om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Doch mij hebt gij niet aangeroepen, o Jacob. Of u om mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt mij de schapen uw brandoffer gebracht. En met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u niet lastig gevallen met spijsoffers. En ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. Gij hebt mij voor zilver geen kalmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt gij mij niet gelaafd. Nee, gij zijt mij lastig gevallen met uw zonden. En hebt mij moeite aangedaan met uw overtredingen. En dan het vers waar we bij stil willen staan. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet meer. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen richten. Spreek op, opdat gij in het gelijk gesteld moogt worden. Uw eerste vader heeft al gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen mij overtreden. Daarom ontwijde ik oversten van het heiligdom en gaf ik Jacob prijs aan de ban. Israël aan beschimpingen. Maar nu, hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker, van de moederschoot aan uw formeerder die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jeruzalem, die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. En ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten als tussen het gras, als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben van de Heer. En de ander zal zich noemen met de naam Jacob. En een derde zal op zijn hand schrijven, van de Heere, en de naam Israël aannemen. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Vader in de hemel, we willen onze harten voor u brengen, Heer. Als wij deze ochtend samen mochten komen, Heer, als collectief, om de naam van onze Heer Jezus Christus te bejubelen. Wij die terugkijken op die belofte die u maakt en gemaakt heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat in hem vergeving van zonde bewerkt is. Heer, in het oude verbond werd naar die belofte uitgezien. Stonden zij op de belofte die nog gebeuren of geschieden moest, Heer, die nog in vervulling gegaan of gaan moest. Heer, maar die belofte van u in het oude verbond, die we hier ook lezen, die we zo mooi lezen, ik ben het die uw zonde uitdelg. Ik gedenk uw zonde niet meer. Heer, dat heeft u bewerkt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor een ieder die gelooft, zoals we hier samen zijn, Heer, als uw kinderen. Die belofte is voor ons. Heer, het onmogelijke heeft u mogelijk gemaakt. Vergeving van zonde. Heer, soms denken wij dat u zonde vergeeft zomaar. Dat het uw plicht is om zonde te vergeven. Omdat u liefdevol en barmhartig bent en genadevol. En dat u ook zegt, Heer, ik ben traag tot toorn. Maar Heer, oog in oog met uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, Heer, davert daar het oordeel op een ieder af die zondigt. Ik zal de schuldigen niet voor onschuldig houden, zegt u in Exodus. Heer, en dat heeft u voor ons bewerkt aan het kruis. U houdt ons niet onschuldig, Heer, maar u heeft onze schuld op uw Zoon geplaatst. U heeft ons strafblad aan het kruis genageld. En het werd schoon gewassen met het bloed van uw Zoon. Waardoor u, Heer, ons kunt rechtvaardigen. Onze zonde kunt vergeven. Ons strafblad schoongewassen. Zodat u kunt zeggen, ik gedenk uw zonde niet meer. Ik breng ze niet meer in herinnering. Vader, en zoals wij hier staan, hebben wij allemaal de herinnering van onze zonde. Hebben wij allemaal de herinnering van de zonden die ons zijn aangedaan door anderen. Heer, dan staan wij collectief schuldig. Heer, ook ik. Heer, spreek tot ons hart hoe wij meer op u mogen gaan lijken in dit punt. Dat u doorheen mij spreken, Heer, zonder dat ik pretendeer of mij voorstel, Heer, dat ik hier al ben. Juist niet, Heer. Wie kan zeggen dat hij de Heer Jezus volledig naleeft? Toen de Heer in alle onrecht aan het kruis genageld was, waren zijn eerste woorden naar wij weten, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Werk zo met uw geest in onze harten. Niet om naar een ander te kijken, Heer. Niet alleen naar onszelf te kijken, maar vooral vanuit onszelf naar u, Heer Jezus. Om u te gaan zien wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. En beter te gaan doorgronden hoe groot uw liefde voor ons is, Vader. Mag uw woord levend worden in ons leven. Uit genade, Heer, bidden we dat. Amen. Jesaja 43, vers 25, en u heeft het mee kunnen lezen of u heeft het kunnen horen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt en omwille van mijzelf. En uw zonden denk ik niet meer, zegt de HSV. Onze hersenen zijn bijzonder complex. Er is heel wat onderzoek de laatste jaren gedaan waarin ze inderdaad wat hersenonderzoek hebben mogen doen. En ik wil daar niet ver over uitweiden, maar als er één punt is waar onze hersenen bijzonder complex zijn, dan is het wel op het punt van ons geheugen. Ons geheugen heeft het vermogen wat de Heer aan ons gegeven heeft om informatie te onthouden. Nou, als eerste zien we in ons geheugen dat we informatie, we slaan informatie op. Dat is wel handig, hè? Dat als we iets nieuws willen leren, dat het ook opgeslagen wordt. Anders moeten we het elke keer opnieuw leren. Dat we 's ochtends vroeg niet moeten denken en kijken naar onze schoenen, wat moeten we daarmee? En dan zijn we er uiteindelijk weer achter, omdat we een briefje erbij hebben liggen, zo van schoenen zijn er om aan te trekken. En dan hopen we dat we het allemaal kunnen herinneren wat dat betekent. Zie, ons geheugen, daar slaan wij informatie in op. Maar het mooie van ons geheugen is, het houdt het gelukkig ook vast. Het slaat het op, maar het houdt het ook vast. Het bewaart wat wij leren en sommige dingen staan in ons geheugen gegrift. Maar er is ook nog een andere functie in ons geheugen en dat is de zoekfunctie. Om de informatie die opgeslagen ligt ook weer terug te halen. En wat een voorrecht is dat, is het niet? Dit is het geweldige, dat de informatie die opgeslagen ligt bij u en bij mij, dat we die ook weer kunnen vinden. De zoekfunctie die ons helpt bij wat we nodig hebben. Namen die we herinneren. Als we elkaar zien, een bekend gezicht, dan herkennen we dat omdat in ons geheugen is opgeslagen hoe we eruit zien. Gezichtsherkenning. Maar als we het niet terug kunnen vinden in ons geheugen, dan zijn we het vergeten. Dan zijn we het voor ons gevoel vergeten. Maar wat blijkt nu? Het blijkt dat informatie beter wordt opgeslagen als wij daar een sterke binding bij hebben. Als het iets is wat ons beweegt of iets is waar wij emotioneel bij betrokken zijn. Zie, als wij dus inderdaad een voorval of een gebeurtenis die ons emotioneel raakt of diep raakt, slaan wij veel beter op dan dat het iets is wat ver weg is. Als uw eigen kind iets overkomt in een auto-ongeluk, ervaart u dat sterker dan dat u het leest van een kind dat een gelijkaardig ongeluk meemaakt of zorg en het is ver weg. Want met het een heeft u een binding. Dat grijpt u meer aan. Dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld een vrouw na 30 jaar of vandaag zelfs 24 jaar de geboorte van een, in dit geval een zoon in ons gezin, nog goed kan herinneren. Een bevalling van zoveel jaar geleden, als je dan de vrouwen bij elkaar hoort en ze staan over zo'n klein prutsje te kijken, dan komen alle verhalen van 10, 15, 20, 30, 40, 50 jaar nog terug. Van, och, weet je nog, en ze kunnen ze allemaal nog. Het was een sterke emotionele beleving waardoor het gegraveerd is in het geheugen. Die eerste autorijles. Voor sommigen ook wel een ervaring die gegrift staat in het geheugen. De eerste turbulentie in een vliegtuig die serieus was. Die kan ik me ook nog wel herinneren, ja. En dan het bijzondere dat bepaalde smaken, bepaalde geuren of bepaalde kleurencombinaties ons eigenlijk uit ons archief in ons geheugen dingen naar voren brengen die we associëren daarmee. Zie, in heel veel opzichten is ons geheugen een zegen. En dan varen we daar wel bij en daar zijn we dankbaar voor. Maar het brengt ook een bepaalde zorg met zich mee. Als iemand namelijk ons diep kwetst, ons krenkt, ons verwijt, of zaken naar ons verwijten, dan hebben we een ervaring alsof er een nagel door onze ziel geslagen wordt. Het veroorzaakt diepe wonden in ons geheugen, als een geliefde, een familielid, een partner of een kind of iemand in de naaste familie of bij onze broers en zussen ons diep kwetst, dan zit dat in ons geheugen gegrift. Een pijnlijke beweging of beleving wordt letterlijk gewoon uitgehamerd in onze ziel als het ware. Geëtst om nooit meer weg te gaan. Zo diep als het ware in het marmer geëtst dat het daar permanent zit. En soms houdt ons dat zo bezig dat als wij teruggaan in ons geheugen en de zoekfunctie aanzetten, dat we elke keer langs hetzelfde schap komen waar elke keer die beleving, dat boek, die herinnering vooraan staat. En we worden daar elke keer aan herinnerd. En het komt elke keer weer naar voren. Welke rij we van onze bibliotheek in ons geheugen ook doorlopen, elke keer lijkt daar dat voorval op de eerste schap te staan en elke keer komt dat naar voren en het komt terug in herinnering. Zie, dat zijn zaken die gegrift staan in ons geheugen, zaken die we nooit meer vergeten en ik vermoed dat we dat allemaal kennen. En in zekere zin, mensen, dat is waarom ik dit zo aanhaal, in zekere zin is dit waar ons geheugen een belemmering is en vormt om te vergeven. Daarom wil ik vandaag stilstaan dat we Gods vergeving beter gaan doorgronden, zodat we weten hoe we hem hierin na moeten volgen. Om in gehoorzaamheid anderen te vergeven, om onderlinge vrede te verdiepen en te versterken. En ik begin met Gods vergeving. En ik had dat net al in het gebed, u hoorde dat al, Gods vergeving is iets ondoorgrondelijks. En ik heb daar een spreuk bij die ik gewoon wil lezen. Wie de goddeloze vrijspreekt, staat daar in Spreuken 17, 15. De goddeloze vrijspreekt en de rechtvaardige schuldig verklaart, sorry, dat moet er nog even bij, zijn voor de Heer een gruwel. Allebei. En dit is exact wat God doet. Bij vergeving. Dit is voor de Heer een gruwel. En dit is wat de Heer bewerkt heeft aan het kruis. Dat een heilig God door het offer van de Heer Jezus Christus goddeloze vrijspreekt. Maar Satan in de hemel ons aanklaagt en zegt, dat kan niet. Zegt God, dat kan wel. Want ik heb de rechtvaardige, schuldig verklaard. Mijn eigen zoon. En dit is het wonder der wonderen, zou je kunnen zeggen, dat een heilig God een goddeloze vrijspreekt. Zondaren rechtvaardig verklaart. En één deel van rechtvaardig verklaring is dat een ieder die in de Heer Jezus Christus is, vrij is van zonde. En ik wil u een paar teksten uit het Oude Testament lezen, hoe dat omschreven werd. En één daarvan die kwam al tegen, die hebben we gelezen in Jesaja. Maar in de psalmen komen we dat ook zo mooi naar voren. En het spreekt daarover een vergelding. Ja, en het spreekt in Psalm 103 vers 10, hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Als wij al ergens voor beloond zouden worden, als wij al loon zouden ontvangen, vergelding is dat, dan is het voor onze ongerechtigheid. Wat zegt God hier? Of de schrijver zegt, hij, God, doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. En staat vers 11, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen, wie in hem geloven. En dan dat mooie vers. Zover het oosten is van het westen. Onmeetbaar. Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Uit de grote goedheid van zijn barmhartigheid die machtig over ons is. Een barmhartigheid die machtig over ons is omdat het ons steunt, ons sterkt en ook bevestigt. Die zonden zijn van jullie weg. Wie op hem vertrouwen. Psalm 130 geeft daar nog een mooie aanvulling op. En dat zijn liederen die inderdaad ook gezongen werden vroeger. Om eigenlijk ook de gelovigen te bevestigen. Al was daar nog geen offer die hun zonden eens en voor altijd zou reinigen, keken zij naar die belofte en konden zeggen, hij heeft onze overtredingen van ons gedaan. Psalm 130, vers 3 en 4. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? En de gedachte is hier een rechtszaak. Als er een rechtszaak is, Heer, en er staat een beklaagde en u komt naar voren met uw dossier, met al de ongerechtigheden die u heeft opgesomd van die persoon. Wie kan staan, Heer? Niemand. Niemand kan zijn handen omhoog steken en zeggen, dat is niet juist, dat is niet waar, dat is anders. Maar dan vers 4. Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Niemand die kan staande blijven voor God. Totdat God inderdaad dat strafblad, dat dikke dossier. En hoe ouder we worden, hoe dikker het dossier geworden is. En hij zegt, ik vergeef. Ik was het krijtbord schoon. En wat we daar ook zien is dat de Heer geen lijst bijhoudt van onze zonden. Ga u eens mee naar Colossense. Ik denk dat dat een mooie tekst is om even bij stil te staan. Ik lees hem uit de NBG. Colossense hoofdstuk 2 vers 13. Want ik zei het net al in het gebed en in de intro dat God al onze zonden op Christus heeft geplaatst. Ik zei het al bij de spreuk die daar stond, maar hier lezen we dat ook. En ik begin bij vers 13b. Waar staat dat? Wij levend zijn gemaakt met hem. Toen hij ons, al onze overtredingen kwijtschold. Hoe raakte al onze overtredingen weg? Hoe kon hij dat ons vrij verklaren van al die overtredingen? Door het bewijsstuk. Het gerechtelijke dossier wat tegen u en mij stond. Door dat bewijsstuk uit te wissen. Dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Alles wat daar in ons, wat daar in die aanklacht, en alle aanklachten die erin stonden, die waren tegen ons gericht en die waren correct, die waren juist. Daarom staat er ook zo, het bedreigde ons. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Zie, al onze zonden, al ons hele strafblad, kan ik beter zeggen, is aan het kruishout genageld en gereinigd door het offer van de Heer Jezus Christus. Zie, als wij onze schuld niet betalen hier op aarde, als wij weigeren om onze schulden in te lossen, wat krijgen we dan? Dan krijgen we een deurwaarder aan de deur. Die komt innen waar die recht op heeft. En hier staat de rechter der rechters voor onze deur. Hij heeft ons hart geopend en wij komen tot geloof. Wij belijden onze zonden en zeggen, Heer, we staan schuldig. En de Heer zegt, dat is correct. En hij pakt ons strafblad en hij houdt het ons voor en zegt, dat is het. Blanco. Het is schoon. Gewassen door het bloed van Christus. Geen bewijslast houdt meer stand. God haalt geen bewijs naar boven. Geen aanklacht houdt meer stand. We zingen dat wel eens. Hè? Geen aanklacht houdt meer stand. Aan het kruis genageld. Terug naar het Oude Testament, zomaar even een paar teksten. In Jesaja 38, vers 17, daar staat zo mooi in het Oude Testament dat de Heer de zonde buiten het zicht werpt. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Nou, God heeft geen rug zoals wij dat kennen. Mozes die zag de Heer van achteren. Maar het is spreekwoordelijk dat de Heer ze buiten zijn zicht brengt. Ze zitten niet meer voor mij. Het staat niet meer tussen ons in. Het is achter ons geplaatst. Buiten het zicht. Nooit meer om terug te halen. Welke zonde? Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En dan het vers waar we mee begonnen zijn. Jesaja 43, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt. Omwille van uzelf. Of omwille van mijzelf. Aan uw zonden denk ik niet meer. Aan uw zonde denk ik niet meer. Zonde laat altijd sporen na. Het is als een kind in een modderpoel. Alles komt eronder te zitten. Maar dat is met zonde. Zonde blijft nooit in een smalle. Blijft nooit bij mijzelf, om het zo maar te zeggen. Het is altijd besmettelijk. Het besmeurt. Het spreidt zich uit. Het is besmettelijk. Het is besmettelijker dan COVID. Want er is geen vaccin tegen. Er is een bloed dat heeft gevloeid. Dat is het enige wat daar ons van kan schoonwassen. Zonde laat zijn sporen na, maar de Heer wist de sporen uit. Jesaja zegt er ook zo mooi, hij wast ons witter als sneeuw. En hier zegt de Heer in Jesaja 43, 25, het laatste stukje. En aan uw zonde denk ik niet meer. Nou, dit is niet dat God het vergeten is. God is alwetend, alles wat er te weten valt ooit, dat heeft hij voor zich. Hij kan niks, geen informatie deleten. Wegdoen. Ik denk dat er in de NBG staat. Ja. En ik gedenk uw zonde niet. Dit is niet vergeten. Want vergeten is passief. Zie, als wij iets niet meer kunnen herinneren. Dan is het zo van, ik heb het nodig, maar ik herinner het mij niet meer. We zijn het per ongeluk vergeten. We kunnen het niet terugvinden. We kunnen het niet herinneren. We hebben het misschien wel opgeslagen, misschien niet goed opgeslagen. We hebben geen ezelsbruggetje om het te vinden. Het overkomt ons. Maar wat God hier zegt, is dat hij eigenlijk actief zegt. Die zonde die ik nog zeker in mijn geheugen heb, die kom ik nooit meer mee terug om in jouw gezicht nog eens een keer te laten zien. Ik haal ze nooit meer naar boven. De Heer brengt de zonde nooit meer terug in zijn herinnering als zijnde van, oh ja, weet je, dat stond nog tussen u en mij in. Dat is een keer voorgevallen. Het is heel eenvoudig. De film van uw en mijn zonde wordt nooit meer afgespeeld. De Heer zal nooit naar boven gaan, als ik het zo een vergelijk mag maken. En ik hoop dat het eerbiedig is, maar om het visueel te maken. Het is alsof de Heer gaat nooit meer naar boven naar dat fotoarchief. Om nog eens een keer tussen de oude fotoalbums te kijken en de foto's van alle gebeurtenissen van ons leven, waarin wij gezondigd hebben, nog eens een keer doorbladeren. Hij haalt geen bewijsmateriaal meer naar boven. Wordt tegen ons gericht. Hij zou er niet op terugkomen. Dat is het mooie wat we kunnen zien waarom het offer van de Heer Jezus zo kostbaar is. Niet alleen in prijs, maar ook zo kostbaar omdat daar alles onder valt. Het was een kostelijke vergeving. God moest zijn meest kostbare zoon zenden, zijn enige zoon. Die op een wereld zou komen vol zonde waar hij niet geliefd was, waar hij niet welkom werd geheten, waar hij tot de zijnen kwam en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd verwerpen, vergruist, geslagen, gemarteld, om uiteindelijk aan een kruis genageld te worden Zijn eerste woorden, naar wij weten, waren: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En de laatste woorden aan het kruis: Vader, nee, dat was het niet. Mijn God, waarom verlaat u mij? Het is volbracht. Daar is vergeving verworven. Begrijpen we ook dat God alleen zonde kan vergeven? Zie je, het is alleen God die zonde kan vergeven. We horen het wel eens om ons heen. Je moet jezelf vergeven. Kent u dat? Hoort het regelmatig. Je moet jezelf vergeven. Dat is bijzonder. Wat hebben wij onszelf te vergeven? Het is God die vergeeft. In de tijd dat Jezus inderdaad in een huis was waar het zo vol was. En die mannen met die verlamde man, die liepen het dak op om en haalden de tegels eruit. En ze lieten hem voor zijn voeten zakken. En de Heer zegt: opdat u mag weten dat de Zoon des mensen zonde kan vergeven, sta op en wandel. En de fariseeën die stonden daar choqueerd, die zeggen: het is God alleen die zonde kan vergeven. Ze waren juist. Mensen, het zal ons niet verder helpen om onszelf te vergeven. Natuurlijk, schrikken wij regelmatig van onszelf waartoe wij nog in staat zijn, is het niet? We zijn geen zondaren meer. We zijn heiligen die zondigen. Wij rekenen onszelf dood aan de zonde. Weet wat er nog? Een avondmaal van een tijdje geleden. Romein hoofdstuk 6 vanzelf. Maar we schrikken van onszelf als wij in woede uitbarsten. In een ondeelbaar ogenblik komt die oude natuur naar voren. In alle hevigheid. Op dat moment schrikken we misschien niet, maar we schrikken naar die tijd van onszelf. Of de vernietigende woorden die wij gesproken hebben. Vaak naar de mensen om ons heen. Hoe egoïstisch wij handelen. Hoe egoïstisch ik handel. Kent u dat? Opzettelijk liegen? Ik wel. Zie, in zekere zin zijn we geschrokken van onszelf en we voelen ons schuldig en we voelen ons onwaardig. We hebben Gods geest gekwetst, we hebben niet gewandeld in de geest, maar dit is het punt waar we niet onszelf moeten vergeven. Dit is waar we naar de Heer moeten gaan en moeten zeggen: Heer, wilt u mij reinigen door het bloed van uw Zoon? Vergeving is Gods werk. Wat ik al zei, hij verklaart ons rechtvaardig. Dat is ook waarom in Romeinen hoofdstuk 8 dat zo mooi staat. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Met een vraagteken. En dit is een open uitnodiging naar de hele wereld. Wie? Wie wil de gerechtvaardigde van God schuldig verklaren? En dan staat er zo mooi achter. God is het die rechtvaardigt. Oftewel, God is het die zonde vergeeft. Strafblad weg. Niemand kan ze meer aanklagen of beschuldigen. Volledig vergeven. Dit is Gods belofte. Zie, vergeving is een belofte van God. Staat u daarin? Heeft u die toegeëigend? Of weet u ervan? Zo vaak horen wij en lezen wij dingen van: opdat gij weet. Waarvan ik dus inderdaad zeg: God gaat er niet over dat we hier zitten en zeggen: check, dat weten we. Gelooft u het? Vertrouwt u daarop? Is dat de enige basis waarop u kan bestaan? En dan bent u niet Mr. of Mrs. Teflon, waar niks blijft aan hangen. Maar dan kunt u zeggen: dat is mijn schuld. Daar ben ik inderdaad schuldig aan. Helemaal correct. Maar daar eindigt het niet. Maar daar is mijn verlosser die hiervoor betaald heeft. Daar is mijn bevrijder. Dat is mijn enige hoop. En zolang u modder blijft gooien, of ik blijf modder gooien, over de schuld die mij toekomt, die ik graag wil toe-eigenen, kan ik alleen maar zeggen: daar heb ik het van ontvangen. Dat is waar ik sta. Gods vergeving. Ik hoop daar volgende week nog wat uitgebreider op terug te komen. Dat is wel praktisch bij het avondmaal, leek mij. Maar weet u, spreken, geloven en staan in Gods vergeving is fijn. Maar het toepassen naar anderen is een uitdaging. Oh, we vinden het heerlijk als wij gezondigd hebben, als ik gezondigd heb tegen iemand of tegen mijn bruid, tegen mijn geliefde of tegen mijn kinderen. Wat ben ik blij dat ik naar hun mag gaan en wat ben ik dankbaar als ik vergeving mag ontvangen. Maar hoe moeilijk is het niet en hoe strijden ze het niet in ons hart om vergeving te geven soms? Wat kost het ons moeite als wij diep gekrenkt en gekwetst zijn, als wij geraakt zijn tot in het diepst van ons ziel, als het door een voorval, een gebeurtenis, een woord gesproken of een blik of een houding of een brief of een mail of noem het maar op, die we ontvangen hebben van een dierbare, die ons alles en nog wat verwijt, waar de varkens geen voer van lusten, dat er een nagel door onze ziel gaat. Hoe moeilijk is het dan om te zeggen van ik vergeef u? Dan ervaren wij moeite en strijd. Misschien komen er nu wel zaken bij u naar voren waarvan u denkt, Heeft u ook van die namen als die genoemd worden dat uw hart sneller gaat kloppen? Heeft u ook van die mensen als u denkt, als ik die tegenkom, in de Carrefour, de Colruyt of de Albert Heijn, en ik zie ze dat ik snel achter een ander schap ga, om uit het zicht te verdwijnen. Moet u ook vechten in uw gedachten om geen rechtszaak te voeren tegen bepaalde herinneringen uit het verleden, mensen, ouders, kinderen, vrienden, broers en zussen in de Heer? Ik wel. En dan buigen wij ons hoofd en wij bidden het onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Het probleem is alleen, er staat geen punt. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan zegt de Heer daar zelfs nog bij in Matteüs 6 vers 14. Want als u de mensen hun overtreding vergeeft, als u dus inderdaad de vergeving die u van mij hebt ontvangen aan anderen geeft, dan zal ook de hemelse Vader uw overtredingen vergeven. Maar als u de overtreding, of als u de mensen hun overtreding niet vergeeft, als u binnenhoudt, als u achterhoudt, als u de rechtszaak voor u houdt, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En dit zegt hij niet tegen de ongelovigen. Dit zegt hij tegen zijn volgelingen. U begrijpt me goed. En hier zit natuurlijk een nuanceverschil in. God komt niet terug dat ons strafblad uitgewist is. Dat heb ik u al gezegd. Het strafblad is uitgewist. Maar als wij anderen niet vergeven, dan komt onze relatie met onze hemelse Vader in ernstig. Dan komt er ernstige schade. Dan is de rust en de harmonie en de vrede niet daar. Als wij anderen niet vergeven, dan brengt dat schade in onze relatie met hem. Dan zetten wij feitelijk anderen in de gevangenis. Dat is wat Matteüs 18 doet, hè? Weet je wat dan nog? Dat lange verhaal van die man die heel veel vergeven was bij zijn heer. Die heer schold hem alles kwijt en ging naar buiten en kwam zijn medeslaven tegen. Hij sluit hem op. Totdat alles, een minimaal bedrag, tot alles terugbetaald was. Het grote probleem is, mits dat wij iemand anders opsluiten, sluiten wij onszelf op. Groeit er bitterheid in ons hart. Weet je, als wij anderen niet vergeven, vergiftigen wij ons van binnen. Vergiftigen wij onszelf van binnen. Het is zelfs zo, je zou het ermee kunnen vergelijken, als wij niet vergeven, dan drinken wij vergif in de hoop dat de ander daar problemen van ondervindt. Nou, wel wezen, wie lang genoeg leeft, maakt dit allemaal mee. Dan denken we nog wel eens aan kinderen, die worden onschuldig genoemd. En soms zouden we weer zo terug kunnen gaan. Soms zouden we herinneringen willen deleten, is het niet aan ons geheugen. De delete-knop. Mensen, niet wat ons is overkomen bepaalt ons leven, maar hoe we ermee omgaan. En daar ligt onze strijd. We hebben twee opties. We kunnen dus onze harten blijven voeden met alle herinneringen die we hebben, het kwaad en het onrecht dat ons is aangedaan, wat mogelijk ook onrecht is. Daarom, ik verklein dat niet. Gods woord verkleint dat ook niet. We kunnen een dossier aanleggen in ons denken. Wat ons is allemaal aangedaan. Exact nog kunnen herinneren wie, wat, waar, hoe gezegd heeft. Alles bijhouden. Kwetsende woorden blijven herinneren. Brieven bewaren, mails bewaren, alles wat er gezegd is. Een enorm dik boekwerk. Misschien niet eens uitgeschreven, maar gewoon in onze gedachten. Houden wij tegen die persoon. Dan zijn we net als die slaaf in Matteüs hoofdstuk 18. En ik lees alleen vers 28. Die slaaf die zoveel vergeven was, die gaat naar buiten en vindt een medeslaaf. Die hem 100 penningen schuldig was. En wat staat er dan? Hij pakte een beet en greep hem bij de keel. Grafisch hoe de Heer dat vertelt. En zegt, betaal wat u mij schuldig bent. Zie iemand die zijn hart blijft voeden met aanklachten. Met onrecht wat is aangedaan. Lijkt op deze persoon door eigenlijk constant de ander bij de keel te houden en te zeggen van alles terugbetalen voordat ik loslaat. Een schuldeiser die wraak eist. Een deurwaarder die komt innen. Dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat wij besluiten in ons hart om die persoon te vergeven. Dat we weigeren om naar het archief van onze herinnering terug te gaan. Dat we stoppen om die film opnieuw af te spelen. We maken een keus om het nooit meer aan te dragen. Niet bij die persoon en niet bij anderen. En niet bij God. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand een aanklacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u dat ook doen. Zoals Christus u vergeven heeft, moet u dat ook doen. Daar is weinig grijs gebied, hè? Daar is weinig ruimte om in te spelen. We moeten niet veel diep nadenken over de toepassing. Het is heel eenvoudig. Doen. 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 Zoals de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Die woorden sprak die ik er al een paar keer zei. En dat is Lucas 23, 34. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Dat was Jezus zijn hart. Ik moest al denken afgelopen week, getuigenis van een vrouw die, mits ik dat zat te luisteren, kwam dat hier natuurlijk heel erg pakkend naar voren. Die was misbruikt, mishandeld zelfs door haar partner, door haar man. Dat was haar man. Gruwelijk om te horen. Haar ex-man was veroordeeld tot een gevangenisstraf nu. Er was een advocaat die had haar ondersteund en er was een rechtszaak geweest en die was gevangen gezet. En wat waren haar woorden? Het was een beetje in de trant van het volgende, niet exact, maar het is niet hij die in de gevangenis zit, maar ik door al wat mij is overkomen en wat mij is aangedaan. Haar is niet nodig. Als je vergeving geeft, bevrijd je jezelf als eerste, maar ook de ander. Als je vergeving van de Heer aanneemt en als je vergeving opvolgt. En hier ligt voor een gedeelte onze strijd, is het niet? Hier staan we voor een van de moeilijkste uitdagingen, is de schuldige vanuit ons hart vergeven. Moeilijk? Absoluut. Onmogelijk? Nope. Waarom? Elke opdracht die de Heer ons geeft, belooft Hij ook dat Hij de genade verstrekt om het te doen. Het is niet zo van, dan moet ik de volgende keer beter mijn best doen. Om Frans maar even te volgen. Nee, dat is ons hoofd buigen. Zeggen, Heer, bewerk in mij wat nodig is. Zodat ik kan vergeven. Dat ik dat doe. Want het is niet een kwestie van kunnen. Het is een kwestie van moeten. En willen, want het is een wilsbesluit. Vergeving is een bovennatuurlijk werk van God. En daar moeten wij dus inderdaad ons hart doorzoeken. Gewoon eens een paar vragen. Hoe vaak haalt u kwetsende voorvallen opnieuw in uw gedachten? Is er een persoon waar u liever niet aan denkt? Spreekt u regelmatig met anderen hoe een bepaald individu u gekwetst heeft? Bent u nog steeds boos op een bepaald iemand? Als een bepaalde naam naar voren komt, een bepaald voorval waar iemand bij betrokken was, wat is dan uw eerste gedachte, negatief of positief? Op al deze vragen sta ik schuldig. Daarom kan ik ook zeggen, ik denk dat als dat bij mij zo is, dat het bij u niet veel beter zal zijn. Mogelijk wel beter. Maar er zitten meer residuen van verborgen vijandschap in onze hart dan we willen toegeven. Mogelijk hebben wij meer mensen bij de keel dan wij denken. Zijn er nog personen die wij moeten vergeven? En misschien zitten ze wel naast u. Zie, de eerste stap begint bij onszelf. Dat we willen vergeven. Het is een keus, net als bij God. Het is de eerste stap naar verzoening. Het is dat wij gaan begrijpen en zeggen, Heer, het gaat tegen mijn gevoel in, het gaat tegen mijn emoties in, maar dit gaat wel volledig in lijn met wie u bent, met uw woord en met wie Christus ons voorleeft en het gebod dat u geeft. Maar er komen nog meer dingen bij kijken die een strijd in ons hart zijn, is dat wij Gods vergeving ook aanvaarden. Als wij door God vergeving hebben ontvangen, dat beleden en vergeving gevraagd hebben en vragen of de Heer ons, als wij ons bekeren van onze zonde, ook de kracht wil geven dat wij met die zonde breken, dan is het ook Gods geest die in ons hart bevestigt dat die zonde vergeven is. Dan moeten wij daar ook bij de Heer niet op terugkomen. Dan moeten wij Gods vergeving installeren in ons denken. Ons geweten klaagt ons aan, want ons geweten weet niks van vergeving. Zeg ik, oh wacht, daar ben ik vergeven. Zie, dan moeten wij ons installeren op onze harde schijven. Zeggen, ik heb het beleden en ik ben daarvoor vergeven. Hey, heeft u dat wel eens gehad, dat mensen bij u kwamen? En die beleden inderdaad een voorval, een zonde. En die zegt, tuurlijk wil ik dat vergeven. Dan vergeef je van harte en vrij. En dan twee maanden later, dan spreek je elkaar weer eens en het is wel een diepgaande gesprek. En dan zegt ze, och weet je Erik, ik heb er nog altijd, ik plaats nu even aan mezelf, ik heb er nog altijd zoveel moeite mee dat ik dat jou heb aangedaan. Maar ik heb het toch vergeven? Ik kom er niet meer mee terug. Ja, maar als ik daaraan denk, dat maakt ons wel eens verdrietig, is het niet? Dat je denkt, maar ik heb dat vergeven, wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik nog meer duidelijk maken dat niet tussen ons in staat? Begrijpt u, als u waar God vergeving ontvangen heeft, en u komt dan nog een keer bij God, dat God inderdaad, wat moet u nog meer zeggen? Het is vergeven. Ja, maar Heer, daar heb ik u zo mee gekwetst. Ik ga mijn zoon niet nog een keer zenden, hè. Maar dat is niet nodig. Installeer het in uw hart. Veranker het in uw wezen. Dat is een strijd in ons hart. Er is nog een strijd in ons hart. Heeft u er ook meegemaakt dat als mensen inderdaad u behoorlijk hebben gekwetst en je bent ermee bezig en je zegt van de emoties lopen wel op en je zegt je hebt dan maar daar tegen mij gezondigd en die persoon die ziet dat in en die heeft een keer gezegd heb je gelijk en wil je mij vergeven? Ja, zo snel gaat het nu ook weer niet, hè? Zeg, je moet het wel menen, hè, als je vergeving vraagt. Er moet wel berouw en inkeer zijn, hè? Er moet wel een afkeer zijn van zonde, hè? Maar dat is wel een hele makkelijke weg uit, hè? Maar ik vraag toch direct vergeving. Dat is goedkope genade, hè? Zo kunnen we allemaal wel weglopen met al onze zonden. Kent u dat? Weet u dat? Kent u die uitspraak? We hebben dat in ons huis regelmatig, toen we de opvoeding waren, geïnstalleerd. Vertraagde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Oftewel, als men onze kinderen vragen, wil de tafel afruimen. En het duurde 5 minuten voordat ze begonnen. Nou, dat is vertraagde gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, dat is of vertraagde gehoorzaamheid. Ze doen het wel, maar niet nu. Op hun tijd. Maar dat is ongehoorzaam. Dus, Wat verwachten wij van kinderen? Dat als we iets vragen, dat ze het direct doen. Dat vraagt de Heer ook van ons. Als ik iets op je hart leg, dan ga je dat direct uitvoeren. Overal, bij alles is het perfect als we direct gehoorzamen. Behalve bij vergeving vragen. Want dan is het een keer zo... Goedkope genade. Maar de Heer vraagt van mij dat ik vergeving vraag. Ja. Zo snel gaat dat niet. Hè? Want het... Waar zit het probleem? In ons. Wij zijn niet bereid om het zo snel te geven. Wij weten niet wat genade is. Die persoon wel. Dat is ook een strijd in ons hart. Feitelijk houden we die persoon liever wat langer bij de keel. We willen een voorwaarde zien voordat we vergeving kunnen schenken. Tranen op de knieën. Laat ze maar een beetje sudderen in hun geweten, dat ze voelen dat het niet zomaar gegeven wordt. Kent u dat? Ik ken het wel. Terwijl er een vader is die graag vergeeft. Dat wij een verlosser hebben die zegt, kom, belijd en ik zal je vergeven. Direct en volledig. Er is nog een strijd in ons hart. Is de laatste hoor. Die ik aandraag. Maar ik weet dat er meer zijn. Soms ervaren we dat mensen ons diep kwetsen. Dat we diep gekrenkt zijn. Dat we gechoqueerd en ontredderd zijn. Maar in werkelijkheid... En niet tegen ons gezondigd wordt. Soms trekken wij ons dingen aan. En eigenen ze ons toe. En ervaren een kwetsing. Terwijl het niet zo was. We houden iets tegen de ander waarvan wij menen dat juist is. Maar dat is niet zo. Zaken die helemaal niet persoonlijk gericht zijn. Maar die ons ego krenken. Die onze hoogmoed onttronen. En dat houden we tegen mensen. Nou, soms is het ook andersom. Soms in, en ik weet het, ik bedoel, ik haal hier allemaal van die mooie voorbeelden, maar laten we wel wezen, in het dagelijks leven, zeker als er een bepaalde wrijving is tussen mensen, individuen, gebeurtenissen, dan hangt er vaak heel veel stof in de lucht. En na langere periode weet je nauwelijks meer, wat was nu eigenlijk het probleem? Hoe is dit ook alweer ontstaan? En soms houden daarin mensen ons, en dat is de keerzijde van, houden mensen ons schuldig. Zeggen ze dat wij zonde hebben, en dat kan ook van ons uitkomen. Dat ik mensen schuldig hou en zeg van dat is zonde in je leven, waarvan die persoon niet ziet dat het zonde is. En die staat feitelijk zo van, ik zou wel willen, maar ik zie het niet als zonde. Het maakt het altijd wel. Wat zou ik zeggen? In onze tijd waarin we nu leven, waarin wij absoluut geen helder zicht hebben op alles wat er in ons leven gebeurt. En als er mensen zijn van, ik heb daar precies zicht op. Prijs de Heer, ik niet. Soms hangt er zoveel stof in de lucht dat wij mensen verkeerd beschuldigen. Wat helemaal geen zonde is. Of we plakken zonde op mensen waarvan die mens niet overtuigd is dat het zonde is. Dat is ook niet altijd even eenvoudig. Herkent u deze strijd in uw hart, die ik zo opgenoemd heb vandaag? Ik hoop dat u wat huiswerk heeft, ik in ieder geval. Bent u in uw gedachten al een paar keer teruggegaan in uw geheugen? Ja? Goed, dan heeft u huiswerk. Zijn er rechtszaken opgehaald? Wel, dat de Heer u en mij mag vormen en leiden... om op de juiste wijze hiermee aan de slag te gaan. En ik wil eindigen met die woorden van onze Heer Jezus. Naar die fariseer, ik denk dat zijn naam Simon was. Of Simeon. Maar ik dacht Simon. Waar Jezus aanlegt bij die fariseer. En dan komt die prostituee. Nou, er was geen discussie over of die zondig leefde of niet. En die gitaar. Nee, ik weet niet of ze dat goot. Nee, wacht even. Met haar tranen maakte ze de voeten van de Heer nat en droogde die af. En dat dat het verhaal was. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. We hebben met Simeon in gesprek. En dan zegt hij dit. Wie inziet dat hem veel zonden vergeven zijn, heeft grote liefde. Verwijs het naar die vrouw. Die vrouw die zag haar zonde. Die zag wat de Heer voor haar gedaan had. En had grote liefde voor de Heer. En dan ging de camera naar Simeon. In de woorden van de Heer. Maar wie beperkt zicht heeft op wat hem vergeven is, heeft een geringe liefde. Mijn verlangen is dat we allemaal mogen groeien in onze liefde voor de Heer, dat we gaan zien wat Hij betaald heeft aan het kruis, hoe wij Hem gekwetst hebben, hoeveel pijn het leed het Hem kost dat u en ik die nagels in zijn armen geslagen hebben, in zijn polsen en in de palen mogen getrokken hebben en riepen kruisig Hem. Dat wij aan zijn voeten zaten, dobbelden als het ware voor zijn kleding te verdelen. Dat wij daar spottend en honend langs liepen. Is dat nu de Zoon van God? En dat zijn woorden naar ons werkelijkheid geworden zijn. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Weet u wat u doet? Met de rechtszaak in uw hart. Wel, Vader. Indringende woorden, Heer. Het is terecht stil, Heer. Opdat we allemaal in ons hart stil mogen worden voor u. Mag u met uw geest tot ons spreken op dit moment. En mogen we ons dan inderdaad ook weer stellen voor u met opgeheven hoofd en zeggen, daar is onze bevrijder. Daar is onze redder. Daar is onze hoop. De enige wijze dat wij hier kunnen staan, dat ik hier met opgeheven hoofd kan staan, is niet omdat ik niet schuldig ben, Heer. Ik pleit schuldig op elk punt waar ik vandaag over gesproken heb. Maar omdat mijn Verlosser leeft. De prijs is betaald. Van al onze zonden. Ons strafblad is schoon. En mogen wij zo anderen benaderen, Heer. In dat hart. Halleluja. Wat een verlosser. Amen.